pakken het vandaag op in hoofdstuk 5, bij vers 17. En we lezen vanuit de herziene Statenvertaling. Ik heb nog één leenbijbel in de aanbieding. Ik vind het zo mooi om persoonlijk te mogen ontdekken wat Gods woord in een mensenleven kan doen. En wat het in mijn leven heeft gedaan, wat het in ons leven heeft gedaan. En in 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16 en 17 staat er iets heel moois. Ik lees nu even uit het boek. Er staat, al de boeken, dus de gehele Bijbel, zijn door de inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren, ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, of letterlijk staat er, zo maakt God ons volmaakt, opdat hij ons voor alle goed werk kan gebruiken. Dus Gods woord is bij machte om heel wat in ons leven te doen. Gods woord is bij machte om ons klaar te stomen voor datgene waarvoor hij ons wil gebruiken. En dit woord heb ik altijd in mijn achterhoofd wanneer ik bezig ben met de voorbereidingen. En ik denk dat jullie vanaf dit moment, want nu maak ik het bekend, dit woord ook altijd in je achterhoofd moet hebben wanneer je de kerk binnenkomt. Want Gods woord is bij machte om ons te doen veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Nou, ik geloof dat God dit werk in ons aan het doen is. En ik geloof het ten eerste omdat het in de Bijbel staat. We hebben het net gelezen. Ten tweede geloof ik het omdat het bewijs daarvan onder ons aanwezig is. Ik zie het. Ik zie het in mezelf. Niet om op te scheppen of zo, maar ik zie het in mezelf. Maar ik zie het ook in jullie. Ik zie dat Gods woord in jullie gestalte krijgt. En dat het jullie verandert. En dat het jullie denken doet veranderen. In Romeinen 12 staat er, wees niet gelijkvormig aan de wereld, maar wees hervormd door het vernieuwen van je denken. En Gods woord doet ons denken, of het vernieuwt ons denken. Dus hij is aan het werk, prijs de Heer. Nou, vorige week zagen we dat God ook toen in Jeruzalem aan het werk was. Hij werkte aan het zuiveren van de gemeente. Weet je nog, Ananias en Safira die werden gezuiverd. En vervolgens werkte hij vele wonderen door de apostelen heen. Dat staat er. Prijs de Heer, ook daar was hij aan het werk. Maar daar waar God aan het werk is, en ook hier waar God aan het werk is, is ook onze tegenstander aan het werk. Waar God werkt, probeert Satan Gods werk tegen te houden. En dat zien wij hier weer opnieuw in het gedeelte die we vandaag door gaan nemen. God deed geweldige dingen na de zuivering van Ananias en Safira. Mensen kwamen tot geloof, mensen waren genezen, mensen werden bevrijd van demonen. God was aan het werk. En waar Satan de eerste keer, in hoofdstuk 3, van buitenaf de gemeente niet wist tegen te houden, trachtte hij via Ananias en Safira de kerk te infiltreren. De kerk binnen te dringen, om het op die manier proberen tegen te houden. En nu, nadat Satan het ook niet gelukt is om Gods werk van binnen in de gemeente tegen te kunnen houden, komt hij met een tweede golf van aanvallen van buitenaf. En we gaan vanmorgen hoofdstuk 5, of zullen dat in hoofdstuk 5 zien. We gaan het afronden, het is een heel stuk, vers 17 tot 42. En omdat we niet al te veel tijd hebben om heel diep op bepaalde dingen in te gaan, heb ik gewoon een aantal dingen die er bij mij uitsprongen, gekozen om die met jullie te delen. Is goed? Oké. Even terug te grijpen op een aantal versen van hoofdstuk 5. In vers 12 staat er, en er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezind bijeen in de voorhof van Salomo. Vers 14. En er werden steeds meer toegevoegd die de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. En dan vers 16b. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En ze werden allen genezen. Dus God was aan het werk, dat is duidelijk. De christenen, de gemeente, getuigden. De Heilige Geest getuigde. Hij getuigde door het woord van de apostelen te bevestigen door allerlei wonderen en tekenen. Mensen werden gered, mensen werden genezen, mensen werden bevrijd. En wat gebeurt er? Vers 17. Maar de hoge priester kwam hier tegenop. En allen die bij hem waren, dit was de secte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Nou, hier hebben we dan de tweede golf van aanvallen van buitenaf. En waar God aan het werk is, ja, dat zei zo even al, zal Satan Gods werk nooit of te nimmer zomaar door laten gaan. Hij zal het altijd proberen tegen te houden. Dat is een garantie. We hebben niet veel garanties in dit leven, maar dat is zeker een garantie. Hij zal het altijd proberen tegen te houden. Hij zal echt, misschien dring ik het te veel op, maar hij zal nooit ophouden met zijn terrorisatie. Hij zal nooit ophouden met zijn aanslagen. Hij zal nooit ophouden met ontmoediging of met zijn verleiding of met zijn pesterijen. Hij houdt niet op. Hij weet niet van ophouden. Dus als hij op één manier niet slaagt om ons tegen te houden, dan probeert hij het op een andere manier. En dan verandert hij zijn tactiek. Maar hij blijft proberen. En ik denk dat het goed is om dit tot ons door te laten dringen. Voor de wedergeboren christen is er geen neutraal gebied. Er is geen neutraal gebied. Op het moment dat je wedergeboren bent, dan kom je in een strijd terecht en je blijft in die strijd. Sterker nog, op het moment dat je wedergeboren bent, ben je niet alleen in die strijd, maar dan heb je een grote target op je en je bent een doelwit geworden van de Satan. Van zijn ontmoediging, van zijn pesterijen, van zijn aanvallen, van zijn terreurdaden. Niet om ons bang te maken, maar het is wel zo. Hij valt op verschillende fronten aan. Op verschillende vlakken valt hij aan. Hij valt de gemeente wereldwijd aan op die manier, op verschillende manieren. Hij valt de plaatselijke gemeente aan. En hij valt de individu aan, de individuele christen. Hij valt vooral degene die in leiderschap zijn aan. Hij valt altijd aan. En allemaal met één doel voor ogen. En dit is belangrijk, om de individu en de gemeente uit te schakelen. Hij wil Gods werk teniet doen. Hij wil ons uitschakelen. En hij doet dat op zoveel sluwe en verschillende manieren. Probeert hij dat te doen. Maar, nadat de aanval kwam, zien we in vers 19, maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En wat mij opvalt, is dat de engel niet zegt, oké jongens, luister, ik heb je bevrijd, maak nu dat je wegkomt. Ik heb in de haven heb ik een bootje voor je geregeld, die naar de Canarische eilanden gaat, en ga lekker daar zitten. Nee, dat zegt hij niet. Wat zegt hij? De engel zegt, ga terug naar de tempel en doe precies datgene waarvoor je in de eerste plaats in de gevangenis bent gestopt. Dat is toch kolder? Ik had misschien gedacht, joh, hallo, weet je het zeker? Vergis je je niet? Ik moet toch aan mezelf denken? Ik moet toch aan mijn gezin denken? Ze hebben me nodig. Ik moet brood op tafel zien te krijgen. Als ik dat doe, geheid kom ik weer de gevangenis in. Ik ga het risico niet nog een keer aan. Nee. Wat de engel hier zegt, gaat tegen mijn verstand in. Hij zegt iets heel onlogisch. Want wie zou zoiets nou doen? Precies hetzelfde waarvoor ze in de gevangenis zijn gestopt. Maar Jezus in Marcus 8:34 zei niet voor niets. Wie mijn discipel wil zijn, wie mij wil navolgen, wie christen wil zijn, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis opnemen. Dan pas kan hij mij volgen. Dus hadden de apostelen eigen belang, dan hadden ze waarschijnlijk, dan waren ze waarschijnlijk gevlucht. Maar dat deden ze niet. De engel zei, spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En dat sprong ook bij mij uit. Wat bedoelt de engel met dit leven? Nou, ik geloof dat dit leven het christelijk leven is. Het leven in Christus. Het christen zijn. En het christen zijn is geen aanvulling op mijn leven. Het is niet iets dat ik erbij heb gekregen of erbij heb gedaan. Het is ook geen lidmaatschap van een kerk. Het christen zijn is geen titel die ik draag. Want als ik een titel heb, datgene waar de titel voor staat, is op het ene moment wel van toepassing en op het andere moment misschien helemaal niet. En het christen zijn is altijd en in elke situatie van toepassing. Waarom? Omdat het mijn leven is. Dit leven waarover de engel spreekt. Ik ben christen. Kijk, om een heel praktisch voorbeeld te geven. Ik kan mezelf, of ja, ik kan me niet scheiden van wie ik ben. Ik ben een Indo. Ik heb een bruine huidskleur en ik heb zwart haar. Ik ben nou eenmaal een Indo. En er is geen enkele situatie waarin ik verkeer, waar ik dus geen Indo ben. Toch? Of ik nu daar kom, of ik nu dat doe, het maakt niet uit. Ik ben en blijf een Indo. En ik geloof dat het ook zo is met het christen zijn, het leven. Wij zijn christen. Dit leven, het christen zijn, is iets dat ik ben. En waar ik ook kom, wat ik ook doe, ik hoor altijd Jezus Christus te verwoordigen, want hij leeft in mij. En dat ben ik. Ik was recentelijk op een feestje, we werden uitgenodigd. En het was geen christelijk feestje. Bestaat dat trouwens? Christelijk feestje? Ja, natuurlijk. Het was geen christelijk feestje, ja. Het is altijd feest met de Heer. Nee, maar we werden dus uitgenodigd en we vonden het heel belangrijk om de uitnodiging te aanvaarden. En we waren daar, dan Marnie en ik en nog iemand. En we waren daar onder de ongelovigen, hè, onder de heidenen. En ik vind het wel grappig, want wij komen ook uit die sfeer. Ik ben ook ooit ongelovig geweest. En op dat soort feestjes, dan kom je mensen tegen. En het is gewoon heel gebruikelijk om praatjes te maken met mensen. En dan ook man, vrouw, hè, conversaties. En het is ook heel normaal dat mensen met je gaan, een beetje gaan flirten en zo. En ja, wat ik dan, dat kwam als een over me heen. Als een douche over me heen. Nee, maar dan heb je een gesprek met iemand. En dan gaat het eigenlijk over niks. Maar die blik en de houding en de manier van praten, dan merk je gewoon van, wauw, ik denk dat die persoon mij probeert te versieren of zo. Dat gevoel had je dan. En wat doe je op dat moment? Wie ben ik? Ben ik Stan, de oude Indo, de gladde jongen die daarop ingaat? Nee, ik ben de christen. Ik ben Stan. Ik kan dat niet verloochenen. Ik moet mezelf daarin verloochenen. Dus waar ik ook kom, hoor ik mezelf te verloochenen en Jezus Christus aan te doen. Er staat ook in de Bijbel, trek Jezus aan. Niet letterlijk, maar we horen hem uit te dragen. Nou goed, het is dus geen aanvulling. En we horen hem te alle tijden te vertegenwoordigen. En bovendien is dit leven waarover de engel sprak, dit leven in Christus, het allerbeste dat de mens ooit kan ervaren. Want buiten Christus is er geen leven. Mensen denken wel dat wat zij hebben leven is, maar neem het van me aan, buiten Jezus Christus is er geen leven. Hij is de oorsprong van het leven, hij geeft leven. Hij is ons leven. En mensen die hem niet kennen zoals hij is, Mensen die niet 100% toegewijd zijn aan Jezus Christus, die kennen hem niet en die hebben eigenlijk nog niet geleefd. Er staan, jullie kennen de gezegde, leven begint pas bij 40. Nou, weet je, leven begint pas bij Christus. Dat is pas het echte leven. Vers 21. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. Dus zij waren gehoorzaam aan wat de engel had gezegd. Maar de hoge priester en die met hem waren, kwamen samen, riep de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurde dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden ze terug en berichten, bestelden wel vast dat de gevangenis heel zorgvuldig afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. En wat me hier opvalt, is niet zo belangrijk, maar de engel had niet alleen de deuren geopend, hij had ook alles heel netjes afgesloten. Goed, 24. Toen de hoge priester en de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af, wat moet dit worden? En er kwam iemand die hun berichtte, zie de mannen die u in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de hoofdman er met de dienaars heen en nam hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk, bevreesd om gestenigd te worden. En toen zij hen er gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad en de hoge priester vroeg hun, hebben wij u niet streng bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En kijk, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. De hoge priester, die wil de naam van Jezus niet eens noemen. Hij zegt hier, heel minachtend eigenlijk, hij zegt, deze naam. Ik had jullie verboden om niet in deze naam te praten, te spreken, te onderwijzen. En deze mens, het bloed van deze mens willen jullie over ons brengen. Maar het mooie dat de hoge priester hier zegt, is dat de apostelen Jeruzalem vervuld hebben met deze leer. De leer van de apostelen. En hier heb je dus wederom het bewijs dat de eerste gemeente bleef volharden in de leer van de apostelen. Wat we in hoofdstuk 2 hebben gelezen. Ze bleven volharden. En hier hebben we het bewijs dat ze daarin bleven volharden. Ze bleven volharden in Bijbelstudie. Nou, de hoge priester zegt hier, u wilt het bloed van deze mens, Jezus, over ons brengen. En wat hij hiermee zegt, en dit is echt, dit is mens-eigen, dit is echt klassikaal mens. Hij durft hiermee te zeggen dat de apostelen hun de schuld willen geven van het doden van Jezus. Nou, dat doen ze ook. De apostelen geven hun direct de schuld. Maar een aantal maanden eerder, toen Pilatus Jezus als onschuldig had verklaard. Weet je nog, bij de arrestatie van Jezus, hij stond voor Pilatus. Pilatus zei, ik vind absoluut geen schuld in deze man Jezus. Hij is onschuldig. Als jullie hem willen doden, dan was ik mijn handen van zijn bloed. Ik wil er niks mee te maken hebben, zei Pilatus. En toen zeiden zij, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Dat waren dezelfde mensen die dat zeiden. Met andere woorden, ze zeiden, wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor zijn kruisiging. En nu durft hij te zeggen tegen de apostelen, ja, maar hallo, jullie willen ons daarvan beschuldigen. Mens eigen. Vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzamen. Nou, vergeet niet tegen wie Petrus en de apostelen hier spreken. Ze staan als het ware voor zowel de leden als de Eerste Kamer van hun tijd. Ze staan ook als het ware voor de paus van hun tijd. De religieuze leiders. En deze mensen, hun luisteraars, hadden de macht om deze apostelen tot de dood te veroordelen. Zoals ze dat ook met Jezus hadden gedaan, een aantal maanden daarvoor. Dus vergeet dat niet. En de apostelen zeggen tegen hun, mensen, of tegen deze, hij zegt tegen hun, jullie die God eigenlijk horen te vertegenwoordigen, ja, jullie kennen God helemaal niet. Wij moeten God gehoorzaam zijn. En jullie zijn niet van God. Jullie kennen God niet eens. Dus waarom zouden we naar jullie luisteren? En dit waren de mensen die God eigenlijk hoorden te vertegenwoordigen. Nou, de God die jullie zogenaamd kennen en tegenwoordigen, heeft Jezus uit de dood opgewekt, zegt Petrus. En heeft hem verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En dan zegt hij, en uit jullie ongeloof blijkt dat jullie God eigenlijk niet eens kennen. Nou, een paar versen daarvoor, in vers 28, lazen we dat de hoge priester Petrus en de apostelen aanklagen voor het aanzetten tot wraak en vergelding voor het doden van Jezus. Maar hier is het mooie, en dit geldt ook voor ons. Petrus weerlegt die aanklacht en hij maakt hun duidelijk dat God Jezus niet in de eerste plaats verhoogd heeft om wraak uit te oefenen op hun, maar om hun bekering te geven en om hun van hun zonde te vergeven. En deze vergeving, deze bekering, is ook voor deze Hoge Raad van toepassing. En kijk dan, kijk hoe ver deze liefde en genade van God reikt. Zelfs degene die Jezus gedood hebben. Deze mensen komen zelfs in aanmerking voor de vergeving van zonden. En dus ook de belofte van het eeuwige leven samen met God. Vers 32. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Nou, hier zien we dus weer dat de profetie van Jezus in hoofdstuk 1 vers 8 uitgekomen is. Jezus zei, wanneer de Heilige Geest over je komt, zullen jullie mijn getuigen zijn. Nou, hier zeggen ze het weer. Wij zijn getuigen. Ze getuigden ook. En ook zien we nog een andere profetie van Jezus die vervuld is in dit gedeelte. In Johannes 15, in de afscheidsspeech van Jezus, zegt hij tegen de discipelen, wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Dus de Heilige Geest, zegt Jezus, zal van mij, van Jezus, getuigen. En dit is ook al belangrijk, dat de Heilige Geest, ofwel zijn hoofdtaak, de hoofdtaak van de Heilige Geest, is om van Jezus te getuigen. Dus de hoofdtaak van de Heilige Geest is gelijk aan die van ons. Wij zijn ook getuigen van Jezus. Dus het is een mooie samenwerking. Wij werken samen met de Heilige Geest om getuigen te zijn van Jezus Christus. En dan zegt Petrus dat God de Heilige Geest gegeven heeft aan hen die God gehoorzaam zijn. En als ik één ding uit dit gedeelte wil uithalen, wat voor ons, wat voor mij erg belangrijk is, dan is dit. Als je één ding mee zal nemen vandaag, neem dit mee. Ik geloof dat wat hier staat belangrijk is. Het is belangrijk als ik de dynamische kracht van de Heilige Geest in mijn leven wil zien werken. Hij zegt, hij heeft de geest gegeven aan hen die gehoorzaam zijn. Nou, wat bedoel je? Ik bedoel niet dat wij volmaakt moeten zijn of dat wij in een bepaald een heiligheidscultuur moeten leven om de Heilige Geest te ontvangen. Of dat wij de kracht van de Heilige Geest in ons leven zien werken. Maar ik weet dat God van mij houdt. En God heeft alleen maar het allerbeste voor mij voor ogen, voor jullie ook. Hij weet wat voor mij het beste is. En hij geeft mij dus instructies om deze instructies na te volgen. Hij geeft mij deze instructies voornamelijk door zijn woord, de Bijbel. En God verwacht simpelweg dat wat hij aan mij geeft in die instructies, dat ik dat navolg, dat ik hem gehoorzaam daarin. Heel simpel. In Engels zeggen we, God said it, I believe it, that settles it. He, punt uit. Nou, als ik God gehoorzaam, dan is mijn leven als het ware een open kanaal, waardoor zijn dynamische kracht heen kan vloeien tot andere mensen. Dat had ik vorige week ook al gezegd. Nou, als ik God niet gehoorzaam, dan wordt het kanaal geblokkeerd. Zijn kracht die hij in en door mijn leven heen wil laten vloeien, zal worden geblokkeerd. Het wordt gedoofd. In Johannes, het evangelie van Johannes in hoofdstuk 14 staat er ook iets moois. Hij zegt, Jezus spreekt hier, hij zegt, wie mijn geboden heeft en deze bewaart. Nou, dat bewaren betekent wie dat navolgt, wie dat omhelst, wie dat in zijn hart opbergt en ook echt doet. Dus wie zijn geboden bewaart op die manier, die is het die mij lief heeft. Dus Jezus legt hier een link tussen liefde voor hem en onze gehoorzaamheid aan hem. Dus als ik hier sta voor jullie en ik zeg, oh Jezus, ik hou van u en ik zeg, ik belijd, ik hou van God. Maar als ik God ongehoorzaam ben, dan klopt daar iets niet aan. Dat klopt dus niet. Dan is dat tegenstrijdig. Dus mijn liefde voor hem en mijn belijdenis voor, mijn liefde voor Jezus Christus gaat gepaard met mijn gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Nou, er zijn bepaalde dingen in ons leven. He, misschien zijn het gewoontes, misschien zijn het dingen die wij de normaalste dingen van de wereld vinden. Misschien zijn het zondige dingen waarover de Bijbel niet expliciet iets zegt. Of ja, misschien weten we simpelweg niet dat het in de Bijbel staat of waar het in de Bijbel staat. Het kan van alles zijn. Nou, hoe gaat God hiermee om in ons leven? Als God tot mij wil spreken en het staat of niet in de Bijbel of ik weet niet waar het in de Bijbel staat, hoe probeert God dan tot mij te spreken? En waarom vindt hij dat überhaupt belangrijk? Nou, ik geloof dat God steeds verder wil gaan met ons. Hij wil dieper gaan met ons. En het maakt niet uit of je jong bent of oud, God wil verder, God wil dieper gaan. En hij wil steeds meer en meer van zijn kracht in ons en door ons heen laten vloeien. En dus spreekt hij ons aan op de zaken die zijn werk blokkeren of die zijn werk doven in ons leven. Hij spreekt ons daarop aan. Dus in deze gevallen waar wij het dus niet kunnen lezen of we weten niet precies waar het staat, spreekt hij rechtstreeks tot mijn hart. Wij zijn mensen met een geweten en God geeft ons dat geweten om tot ons te spreken. Dus hij spreekt tot ons hart. Nou, toen ik pas tot bekering kwam, had ik eigenlijk helemaal geen Bijbelkennis. En mijn doen en laten destijds werd eigenlijk meer bepaald door wat ik niet wist dan wat ik wel wist. Maar ondanks dat ik voor sommige dingen geen Bijbeltekst kende, sprak de Heilige Geest wel tot mijn hart. En hij drong mij erop aan om van bepaalde dingen afstand te nemen. En ik geloof, nou, ik weet het wel zeker, dat hij dit met jullie ook doet. Maar we moeten er wel gevoelig voor zijn. We moeten oren hebben om te horen. We moeten hem ook gehoorzamen. Nou, ik deel het toch. Ik kende bijvoorbeeld geen Bijbeltekst die mij verbood om te blowen. Dus ik ging er voor een tijdje, na mijn bekering, ging er gewoon mee door. Maar in de tussentijd sprak de Heilige Geest wel tot mij. Hij sprak wel tot mijn hart. Ik voelde me er niet meer prettig bij. Ik kreeg rare dromen. En toen besloot ik, na die tekenen, ik ga het in ieder geval niet meer kopen. Maar als mijn kamergenoot het me aanbood. Niet Marnie hoor, maar ik had een andere kamergenoot. Maar als mijn kamergenoot het me aanbood, ja, dan kon ik het natuurlijk niet laten. En als ik bepaalde vrienden opzocht, dan wist ik van tevoren al dat zij het mij zouden aanbieden en dat ik het zou accepteren. Maar de Heilige Geest bleef aandringen om er afstand van te nemen. Dus, de eerste stap was, ik ging het niet meer kopen. De volgende stap was, oké, ik doe het wel alleen als mijn kamergenoot het aanbood. De volgende stap was, oké, ik doe het alleen nog maar met mijn kamergenoot als Marnie er niet bij is. En in plaats van dat ik 2 of 3 keer per week naar mijn vrienden ging, werd dat 1 in de 2 weken. Dus er was progressie, er was vooruitgang. Nou, uiteindelijk na 1 jaar of 1,5, na mijn bekering, was ik dus helemaal gestopt. En ik ben nog steeds gestopt. Ja, dus prijs de Heer. Maar ondanks dat ik geen specifieke Bijbeltekst kende die mij dit verbood, sprak de Geest wel degelijk tot mijn hart. En dat is mooi. Dat is mooi. Maar je moet er wel voor openstaan. Je moet wel oren hebben om hem te horen. En dan verwacht hij ook dat, dat jij hem gehoorzaamt. Nou, het kromme in dit hele verhaal is dat ik niemand had gevraagd wat er in de Bijbel staat over wietgebruik. Ik had relaties in de gemeente. Ik kon het aan verschillende mensen vragen. Maar ik had het aan niemand gevraagd. Want ja, ik had een bepaalde beredenering. En daar zijn we als mens heel goed in. Om dingen te rationaliseren. Ja, uiteindelijk, wiet is een plant. Of het komt van een plant. Ja, en God heeft planten gemaakt. Dus je kon dat allemaal goed praten. Dus ik vroeg het aan niemand. En achteraf zie ik gewoon dat ik het eigenlijk niet wilde weten. Ik wilde het niet weten. Want ik wilde mijn wil en ik wilde mijn zin doordrijven. En ik wilde niet met de waarheid geconfronteerd worden. Want op het moment dat ik kennis zou krijgen over hoe God over wietgebruik denkt, dan ben ik verantwoordelijk voor die kennis. En dan kan God mij daar wel degelijk op aanspreken. Stan, jij weet het, het is fout, doe het niet, nu mee kappen. Ja, en dat probeerde ik zo lang mogelijk uit te stellen. Mens eigen. En nu weet ik trouwens wel wat er in de Bijbel staat over wietgebruik. God wil verder gaan. God wil dieper gaan met ons. Veel dieper. En hij laat dit blijken door tot ons hart te spreken. Door zijn woord de Bijbel. Maar ook gewoon rechtstreeks tot ons hart. En hij wil dat wij zijn stem gehoorzamen. Hij wil dat. Niet omdat hij boos is op ons. Niet omdat hij ons wil controleren. Of dat hij ons leven wil verzieken. Nee, hij heeft het beste voor ons voor ogen. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet wat het beste is voor ons. Hij wil dat wij hem gehoorzamen. Dus de Geest sprak tot mij. Hij probeerde mij erop te attenderen. Hij wilde dat ik afstand nam van die gewoonte. Hoe spreekt de Geest op dit moment tot je hart? Waarop probeert de Geest jou, u, op dit moment te attenderen? Waarvan wil de Heilige Geest dat je op dit moment afstand neemt? En waarin wil jij je zin en je wil doordrijven? Wat wil je niet weten? Vers 33. Toen zij dit hoorden, dus die beschuldiging van Petrus, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer die Gamaliel heette, een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. Nou, Gamaliel was ook de leraar waaronder Paulus heeft gestudeerd. En het kan heel goed zijn dat Paulus daar misschien ook bij was, maar dat weten we niet zeker. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zouden doen staan. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wil gaan doen. Want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht. En allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileër op, in de dagen van de beschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde. En deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, neem afstand van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit streven of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, dan kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze gaven hem gehoor. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, gezelden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan, de apostelen, gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waren waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. De apostelen kregen waarschijnlijk een straf. Ze werden gegezeld van 39 zweepslagen. Dat was destijds de norm. 40 vonden ze te veel, want 40 vertegenwoordigt judgment, wat is dat? Oordeel. Dus ja, en 39 vertegenwoordigde dan genade. Maar goed, ze kregen ze 39. En dit is niet niets hoor, het is niet even van billenkoek of zo. Nee, het is 39 zweepslagen. Hun rug was waarschijnlijk opengehaald door die zweep. En toch gingen zij verblijd weg, omdat zij waardig geacht waren omwille van Jezus deze kleinering te leiden. En dit was op zich al een gigantische getuigenis natuurlijk. Stel je voor, wij worden gegezeld door een of andere raad. En wij gaan daar juichend weg. O Heer, ik hou van u. Dank u wel dat wij omwille van uw naam deze smaadheid mogen leiden. Nou, die mensen zouden ons of als gek verklaren. Of denken van, joh, wat is hier gaande? Dit is echt. Dit is niet zomaar iets dat weggaat. Dit is iets dat blijft. Die mensen zijn echt overtuigd waarin ze geloven. Dus het was op zich al een hele getuigenis. En dan ondanks hun gezeling, ondanks het dreigement van de raad, zien wij hier dat zij niet ophielden iedere dag mensen te onderwijzen en Jezus Christus te verkondigen. Ze bleven daarin volharden. Ook zij wisten niet van ophouden. Nou, ik sluit hiermee af. De eerste gemeente had voortdurend het besef van wie Jezus is en wat hij voor hun gedaan had. Ze stonden ermee op, ze gingen ermee naar bed. Ze wisten wat Jezus Christus door de Heilige Geest in hun en onder hun en door hun heen op dat moment in deze kersverse gemeente aan het doen was. Ze hadden het bewijs daarvan. En dit besef dat God aan het werk was, dat gaf hun kracht. Het gaf hun moed. Want het vergt nogal wat moed om voor die raad te staan en zo vrijmoedig gewoon de waarheid te spreken tegen die mensen. Wetende dat deze mensen de macht hadden om hun te doden. Nogal moedig. En dit besef kan ons kracht geven. Het kan mij kracht geven. Het kan deze gemeente kracht geven. Kracht om meer en meer te gehoorzamen. Kracht om Jezus Christus meer en meer na te volgen. Dus wanneer God tot ons spreekt door middel van zijn woord, maar ook dat stil, zacht stemmetje, wanneer hij tot je hart spreekt, wil hij zo graag dat wij hem gehoorzaam zijn. Dus laten we vanmorgen een moment stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus, die door zijn dood en opstanding het ons mogelijk gemaakt heeft om dit leven, het leven in Christus te mogen ontvangen en dagelijks van moment tot moment te ervaren. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Heere, dank u voor uw liefde voor mij, voor ons. Heere, dank dat u zo ver gaat, Heer, om ons te bereiken. Heere, om ons te berispen. Heere, om ons dichter naar u toe te trekken, Heere, door tot ons te spreken door uw woord. En Heer, tot ons te spreken door uw geest. En Heer, ik weet uit persoonlijke ervaring, Heer, dat u echt heel ver gaat. En Heer, zelfs wanneer wij op het punt staan, Heer, om een keus te maken, Heer, gaan we zondigen of niet, Heer, dan geeft u ons die uitweg. En Heer, u maakt het ons mogelijk om het niet te doen. U maakt het ons mogelijk om u te gehoorzamen. Heer, u gaat zo ver. Want Heer, u bent niet voor niets naar de aarde gekomen. Heer, om te lijden, om te sterven aan het kruis. Heer, om op te staan uit de dood. Heer, u bent gestorven. Het allerminste, Heer, wat ik kan doen, is voor u te leven. En zo, Heer, als wij dit moment nemen, Heer, misschien om schuld of zonde te belijden. Heer, op de gebieden waar wij ongehoorzaam zijn geweest. Heer, hoor ons gebed. Dank u wel, Heer. Heer, we willen ons ook voorbereiden op het nuttigen van het heilig avondmaal. Heer, wat u zelf hebt gezegd, doe dit zo dikwijls tot mijn gedachten is. Heer, we willen u altijd, uw lijden, uw sterven, maar ook de opstanding, Heer, willen we altijd voor ogen hebben, Heer, en houden. En vandaar dat we vandaag ook als gemeente, Heer, het moment nemen om heilig avondmaal te vieren. Heer, om dit te doen tot uw gedachtenis, Heer, totdat u komt. Want u komt spoedig terug, dat geloven wij. En zo, Heer, zegen dit moment. In Jezus' naam. Amen.